bijna iedere zondag mag voorgaan, ergens in een prediking, dan gebeurt het wel dat je op een gegeven moment zelf een keer een dienst gaat missen waar je gewoon kan luisteren en kan genieten van een goed woord en dergelijke. Ik heb mijn dienst gehad al nu, door het zingen. Soms kun je dat hebben, hè, dat je al door de liederen en door het samen zingen al het gevoel hebt van dit is mijn troost, dit is mijn kracht, dit is mijn hulp, dit is wat ik nu nodig heb. En ik heb zoveel mooie teksten in verschillende liederen gehoord, waarbij Houd Vol toch wel een nieuwe voor mij was, maar ook erg mooi. Dankjewel voor het uitkiezen van de liederen. Dus ja, het was mijn dienst, dus ik denk dat ik naar huis ga, maar... Nee, jullie verwachten nog het een en ander. En we hebben een prediking over de persoon Naomi. En ik heb het als titel meegegeven, een verhaal van gebroken dromen en een goddelijk plan. In een andere gemeente ga ik een serie predikingen doen over het Bijbelboekje Rut. Maar ik heb deze voor vandaag uitgekozen. En ik wil beginnen met een aantal citaten. Dus jullie mogen me helpen door af en toe wat door te klikken. En het eerste citaat dat we even gaan lezen is deze. Ik hoef niks aan te zetten, jullie horen het. Oh ja, ja, oké. Okay. Is deze tekst, dit citaat, waar staat: het is moeilijk een relatie te ontwikkelen met een onzichtbare God, wiens stem ik nooit hoor zoals ik de stem van een vriend hoor door de telefoon. Het is nog moeilijker je verbonden te voelen met een God die niet reageert. Ik laat de citaten gewoon nog heel even staan, want ik wil naar de volgende gaan. De volgende is deze. Soms lijkt God op de minst reagerende vriend die ik heb. Afhankelijk zijn van een niet reagerende God, te midden van afbrokkelende dromen, kan een aanslag zijn op je geloof. En dan de derde. Het is moeilijk deze vreselijke conclusie te negeren. God is als de verpleegkundige die nooit reageert, hoe hard we ook drukken op dat kleine knopje naast ons ziekenhuisbed. Hij komt niet om ons te helpen, hij reageert niet op onze pijn en dan brengt hij ons in de war. Vanmiddag ga ik op een pastoraal bezoek in Alkmaar en ik ga op zoek bij iemand die heeft chronische pijn. Al een behoorlijke tijd. Iemand die vol vertrouwen leeft met de Heer, ziet ook dat in hem alles te vinden is wat nodig is, maar niet begrijpt waarom er geen verlichting komt van deze chronische zenuwpijn. Alles is al gedaan en er is nog niks opgelost. En dan brengt God ons in de war, want dat heb je, en dan kom je bij deze twee vragen uit. Deze citaat brengt ons bij deze twee vragen. Wat heb je aan een God die niet lijkt te reageren op je diepste noden? De eerste vraag, daar gaan we over nadenken vandaag. En de tweede vraag is, wat heb je aan een God die jou in de war brengt? Want wij willen graag een duidelijke God. Een God die duidelijk antwoord geeft op onze toch duidelijke vragen. Maar dat antwoord komt niet zoals wij dat willen. Onze vragen hebben ook te maken met onze dromen, met onze verlangens, met datgene wat we verwachten van God en verwachten van het leven. En daarom ook twee andere vragen. Laat hem maar even staan hoor. Heeft het leven je gebracht wat je droomde toen je jong was? Heeft het leven je gebracht toen je droomde? Wat je ooit hoopte toen je jong was? Zijn de dromen van je jonge jaren uitgekomen? Nou, dat mag je wel eens stellen. Ik ben in een midlife crisis ongeveer, 53 jaar. Dus dan stel je die vragen ook een keer. Hè? De crisis is niet groot hoor. Het gaat best wel goed. Maar toch, je vraagt je die dingen wel eens af. Heeft het leven me gebracht wat ik ooit hoopte? Waar zijn mijn dromen uitgekomen? Ik ben eens gaan nadenken over mijn eigen dromen in mijn tienertijd, toen ik nog op de jeugdkampen zat van Harry. Ja, ik wist wat ik wilde worden. Ik wilde zanger worden. Ik dacht, ik kan aardig schrijven, wat teksten en dergelijke. Ik wil zanger worden. ja, dat lijkt me echt wel Gods roeping voor mijn leven. Totdat ik mezelf opnam op zo'n ouderwetse cassette recorder, play record. En ik me even ging beluisteren hoe dat nou zou klinken als ik zanger zou zijn. Ik ben blij dat ik dat niemand in Nederland heb aangedaan. Nee. Tekst oké. Maar zelf zingen? Maar dat hoopte ik wel heel erg graag. Daar droomde ik over. De tweede grote droom die ik in mijn tienertijd had, was dat ik wel schrijver wilde worden. Romanschrijver. Ik hield van lezen, verslond boeken en ik wilde schrijver worden. Nou, oké. Er is wel iets verschenen. Oké, er zijn wel wat boeken uitgekomen. Maar die ene roman is er nog steeds niet. En misschien komt hij er ook nooit, of misschien ook wel, maar ja, dat waren mijn dromen. Waren het nou grote dromen? Nou, ze hielden me wel bezig in die tijd. En het leven heeft dingen anders gebracht dan ik toen dacht. Hoewel, ik heb nou een oudste zoon die zanger aan het worden is en ook wel wat dingen doet met muziek en zo. En ik heb een jongste zoon die schrijver aan het worden is. En ik heb ook gezegd, en dat zeg ik wel eens tegen anderen ook, 10% wat jullie dadelijk gaan verdienen, is wel voor vader. Hè? Ik bedoel, de genen zijn niet voor niks doorgegeven. Maar dat lijken nog wat onschuldige dromen, deze dromen. Hè? Maar je kunt ook dromen hebben gehad over een echtgenoot, een vrouw of een man, met wie je van alles van je hart kon delen. En die nooit gekomen is. Er zit een groot gat in je hart, waardoor alles zo onvervuld aanvoelt in het leven. Je weet, we hebben gezongen, het is niemand die mijn hart zo vervult als u, maar dat gat zit er wel. En dat is nog niet gevuld. En zelfs God schijnt die pijn niet echt weg te nemen. Misschien heb je ook nooit het werk gevonden dat je als jonge man of vrouw wilde gaan doen. Het is er gewoon niet van gekomen. En je hebt nooit echt gedaan wat je ooit droomde. En ik ken een verhaal van een zakenman, geslaagd in het leven, een liefhebbende vrouw, een paar mooie kinderen en dergelijke, groot huis, 2 keer per jaar op vakantie. Alles gaat eigenlijk hem wel voor de wind. Hij heeft de zaak overgenomen van zijn vader en had talent. Hij heeft de zaak uitgebreid en dergelijke. Totdat hij een keer in een dienst zat en de dominee zei van God vervult al onze dromen. Hij weet wat ze zijn en hij vervult je dromen. Dus droom vooral groot, God vervult het. Hij is toen de samenkomst uitgelopen. Want zijn diepste droom was staan voor een klas met jonge kinderen. Meester zijn. En dat is nooit uitgekomen. Hij moest in het voetspoor van zijn vader gaan. Achteraf denk ik, je hebt altijd eigen keuzes, maar hoe loopt het leven soms, hè? Hij moest in het voetspoor van zijn vader gaan en zijn droom om gewoon meester te zijn voor een klas met kinderen is nooit uitgekomen. En dan zegt die dominee, God vervult al je dromen. Ja, ja. Hij lijkt zich niet altijd zo te bekommeren om onze dromen. Misschien droomde jij ooit van een gezin, maar kwamen er geen kinderen in jouw huwelijk. En je begrijpt maar niet waarom God wel toestaat dat er kinderen geboren worden in liefdeloze gezinnen. Met liefdeloze ouders die zich niet om de kinderen kunnen geven. Zij wel? Jij niet? Het is niet eerlijk. Misschien heb je wel kinderen, maar zijn die een totaal andere weg gegaan dan wat jij graag wilde. Hebben zich misschien wel van je afgekeerd. Om 100.000 redenen. Die jij niet begrijpt of misschien wel begrijpt, maar zo graag anders had gewild. Ach, we hebben zoveel dromen. Misschien droomde je wel van een gezonde oude dag, samen oud worden misschien. Dan is je partner aan het verdwijnen. Mijn vrouw werkt in een huis met dementerende bejaarden en die ziet vaak afbrokkelende dromen, hoor. Dat is pijnlijk. Hier, dit zijn mijn dromen, maar u lijkt er niet echt naar te luisteren. Misschien droom je wel van een gezonde oude dag en worstel je met ziekte. Heer, wat wilt u mij geven? Waar is God? God lijkt zich niet te bekommeren om onze dromen. Er is een hongersnood in jouw bestaan en geen brood om je te verzadigen. En dit zinnetje had ik nodig om de brug te kunnen maken naar het boek Rut. Want het boek Rut gaat over verbroken of gebroken dromen. Maar vandaag staan we niet stil bij Rut, maar bij Naomi. En dat boek, Rut, dat is al meerdere keren verfilmd. Ik ben dat eens al gaan opzoeken van hoe dat is verfilmd. En dan vind je films terug van Rut. En vaak zijn dat wat romantische verhalen. Vooral de nadruk op de ontmoeting tussen Rut en Boas. En het samen verliefd worden en dan een kindje krijgen. Nou, geweldig. Het leest ook bijna als een sprookje, dat boek Rut. En dat heb ik ook even verwoord als een sprookje. En dat gaan we dan samen even lezen. En een sprookje begint altijd met de woorden, er was eens. En dat moet dan eindigen met, en zij leefde nog lang en gelukkig. Nou, dat heb ik dan ook maar gedaan. Er was eens een jonge weduwe genaamd Rut, die op een dag besloot met haar schoonmoeder mee te gaan naar haar land om daar te wonen. Haar hart was leeg totdat ze Boas ontmoette. Ze wist onmiddellijk dat hij de ware was voor haar, degene die ze heel haar leven al had gezocht, zelfs beter dan haar eerste man. Deze Boas zou al haar problemen oplossen en ook die van haar bittere schoonmoeder, die alles was kwijtgeraakt wat haar lief en dierbaar was. En dat deed hij. Hij werd haar man, samen kregen ze een kind die ze legde in de schoot van haar schoonmoeder en ze leefden nog lang en gelukkig. Nou, dan zijn we toch helemaal van ons erboven, toch? Dit verhaal raakt ons, dat komt diep binnen. Nee, niet zo. Tenminste, niet bij mij. Als ik het lees als een sprookje, komt het bij mij niet binnen. Als ik het lees als een romantisch verhaal, komt het bij mij niet binnen. Want wat zegt dit verhaal? Wat wil dit verhaal mij vertellen vandaag in 2017? Wat zegt dit verhaal over mijn dromen? En de uitkomst van mijn dromen? En bovendien, sprookjes bestaan niet. Het is een waar gebeurde geschiedenis, niet zomaar een verhaal, het is echt gebeurd. En we gaan er even naar kijken vanmorgen en we gaan dit doen aan de hand van onze dromen. Onze wellicht gebroken dromen. We gaan dit ook een stukje doen aan de hand van Gods plan. Gods verborgen plan. We leggen zelfs een link met het volk Israël, want het staat niet voor niks daar in de Bijbel, op die plek. Het is niet voor niks in de tijd van Richteren dat het zich afspeelt. We gaan ontdekken hoe Gods handelen met dit volk ook vandaag ons iets kan leren. We gaan ook een stukje ontdekken hoe we bevrijd kunnen zijn van onze gebroken dromen en nieuwe dromen kunnen dromen. En tenslotte ontdekken we de grootste niet onderkende droom die wel uitkomt. Langs een weg die wij niet zouden hebben gepland, nog zouden hebben gelopen als dit niet hoefde. En toch, zo is ons leven gegaan. En dan beginnen we inderdaad gewoon bij het eerste vers van Rut. Rut hoofdstuk 1, vers 1. En dan staat daar, in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en twee zonen. En dan geeft ons dit gelijk een aanwijzing in welke tijdsperiode we het verhaal moeten plaatsen, in de dagen van de richters. Een tijd waarin het volk regelmatig deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En dan was daar het gevolg van onheil, en daar was dan weer het gevolg van dat het volk weer opnieuw de Heer ging aanroepen. Daarvan was dan weer het gevolg dat de Heer een richter stuurde. En daarvan was dan weer het gevolg dat de tijd lang weer het volk kon genieten onder de zegen van God. Totdat het weer fout ging. Het refrein van het boek Richteren. En misschien is dit dan wel, als we zo die eerste tekst lezen, misschien is dit dan wel de boodschap van het boekje Rut. Met andere woorden, hoewel we er soms een puinhoop van maken van ons leven, God is er altijd die sommigen helpt omdat ze toch trouw blijven aan hem. Maar als ik het zo samenvat, hè, raakt het je dan? Komt dan deze boodschap binnen? Ja, hij helpt af en toe, als we maar trouw blijven aan hem en dergelijke. Het is een mooie geschiedenis, het is een mooi verhaal en tegelijkertijd een pijnlijk verhaal. Want hoewel er zeker enige romantiek te vinden is in het verhaal, begint het dus inderdaad niet zo romantisch. Er is sprake van een echtpaar met twee zonen. En die moeten vanwege een hongersnood, tenminste dat vonden ze zelf, uitwijken naar de vlakten van Moab. En daar, op die vlakte van Moab, daar gebeuren een aantal vreselijke dingen. Een paar grote familiedrama's. En daar lijkt God verder weg dan ooit. Laten we verder lezen. Vanaf vers 2. Rut 1 vanaf vers 2. Het gaat over dat gezin, dus dat gaat naar het land Moab. En dan staat er, de naam van de man was Elimelech. De naam van de vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen is Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de ander was Rut. En zij bleven daar, in die vlakte van Moab, ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw Naomi achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Daar zit veel in een paar versen geschreven. Veel drama. Zometeen ga ik dieper in op dit drama, maar eerst gaan we even kijken naar de namen die vermeld worden. Daarom heb ik ze daar ook wat een andere kleur gegeven en de betekenis van deze namen. Want in de betekenis van deze namen zien we iets van het plan achter dit verhaal, achter deze geschiedenis. Namen staan nooit voor niks in de Bijbel, dus die hebben een betekenis. En de naam die als eerste dan wordt genoemd is Elimelech, of Elimelech, sommigen noemen hem zo. En dat betekent mijn God is koning. We spraken van Naomi, dat betekent lieflijk, genoegen, lust. Machlon, zijn naam betekent ziek. Stel me zo voor, twee ouders hebben een kind ontvangen, een zoon, en ze kijken elkaar aan, hoe zullen we hem noemen? Nou, zegt de een, laten we hem ziek noemen. Ja, maar zo is het wel gebeurd natuurlijk. Laten we hem gewoon ziek noemen. Dat zegt natuurlijk wel iets over de periode waarin het kind geboren werd. Het land was ziek. Toen kregen ze er nog eentje, nog een zoon, Giljon. Nou, laten we hem maar vernietiging noemen. Ja, daar staan we niet zo bij stil, maar er zijn merkwaardige namen die aan kinderen worden gegeven. Maar in die naam vernietiging of in die naam Giljon ligt ook iets van smachten. Maar wel een smachten dat tot vernietiging leidt. Een verlangen dat kapot gaat. En misschien ligt daar inderdaad al een soort heenwijzing aan wat er met dit gezin zou gebeuren. Nu, het speelt zich af in het beginsel in Bethlehem, dat letterlijk betekent het broodhuis. En dan is het tekenend natuurlijk hoe het verhaal begint, dat er hongersnood was in het broodhuis. Was dus geen brood, letterlijk. In Juda, de naam betekent geloofd en geprezen. In de vlakte van Efrata, die naam betekent vruchtbaar. En dan moeten ze gaan, dan gaan ze tenminste naar de vlakte van Moab. En dat betekent van de vader, of het water. En dan kun je een klein beetje de geschiedenis achter de geschiedenis zien. Het plan achter de geschiedenis. Het volk is op dat moment zonder koning. De koning zou je kunnen zeggen, mijn God is koning, is een verborgen koning. Daarin lijkt dat dus wat op deze tijd. Een God die niet zichtbaar is als koning. Gods heerschappij was door de richters. Het volk werd geleid door de richters. En zolang het volk Israël gehoorzaamde aan de wetten van God, in overeenstemming met dat wat bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 en 29 gaat geschreven, in die twee hoofdstukken over zegen en vloek, mocht het zegen verwachten, mocht het vruchtbaarheid verwachten in het land. Maar als zij zich niet zouden houden aan de wetten van God, en dus daarmee ook niet Gods liefdevolle zorg als de echtgenote van Israël, of als echtgenoot van Israël kon ontvangen, dan werd het land letterlijk ziek. Er kwam hongersnood, er kwam een vijand, op verschillende fronten werd het land ziek. Nu staat daar dat er hongersnood was daar bij Bethlehem, het was redelijk plaatselijk. Dus wat was daar aan de hand? Nou, die informatie wordt ons niet gegeven, maar ongetwijfeld heeft het te maken met ongehoorzaamheid van het volk. Dat was Gods wijze om de aandacht op zich te vestigen, door het onheil toe te laten op dat moment. Je ziet iets bijvoorbeeld dat het, als het volk niet gehoorzaam is, dat het inderdaad ziek wordt. En Jesaja spreekt erover met betrekking tot, ja, tot de toekomst van het volk. Jesaja hoofdstuk 1, vers 4 tot 7 beschrijft dan de zieke toestand van een volk, van het volk Israël. En dan staat er, en dan begint het met de woorden in Jesaja 1, vers 4. Die staat niet geprojecteerd, maar dat had je al gezien, hè? Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Zij hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen, ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek en heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen en gapende wonden. Niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Heel het land was machlon. Ziek. Daar was er sprake dus van hongersnood. En als je dan kijkt naar de naam van de tweede zoon, vernietiging, ligt daar al een verwijzing naar wat dit gezin zou overkomen in Moab. Ligt er ook een verwijzing profetisch naar wat er met Israël zal gebeuren, al is dat nooit het laatste woord. In de naam Juda, God zij geprezen, hè? Geloofd geprezen. Ja, dat deed het volk niet op de juiste wijze. Daardoor was het ook niet meer vruchtbaar, Efrata. En dan vertrekt dit gezin uit Bethlehem, uit het broodhuis vandaan. Was dat een goede stap? Menselijke wijze gesproken, ja. Was het een stap in ongehoorzaamheid, waardoor ze dus daar de dood zouden ontmoeten in Moab? Als je het hele verhaal kent, blijkt dat er een scenario achter ligt die wij nooit hadden bedacht. Maar die wel opgenomen is in het plan van God. Maar denk even aan het woord Bethlehem, aan de naam Bethlehem, broodhuis. Wie is daar geboren? Het levende brood. Gaan we dadelijk nog wat dieper op in. En dan is er dus een drama in Moab. En Moab betekent van de vader. En dan zou je kunnen zeggen, zit daar in Moab de hand van een vader die slaat. De dood slaat toe en God heeft de macht over leven en dood. Is daar dan de hand van de vader die slaat? Worden daar dan alle dromen verbroken, gebroken? Ja, dat laatste zeker. De dromen van Naomi, die met haar man meeging naar Moab, werden gebroken, want zij moet haar man verliezen en haar kinderen. En dat staat even in één of twee teksten geschreven. Maar wat een drama! Het verliezen van mijn vrouw zou ik het ergste vinden in mijn leven, het verliezen van mijn kinderen nog erger. Dat kan ik me niet voorstellen hoe pijnlijk dat is. Maar het staat in één of twee versen maar geschreven. Daar gingen in ieder geval de dromen van Naomi. Ze keert weg uit het broodhuis om te kunnen overleven. En wat er overblijft is Naomi en Rut. En Orpa moest ze ook laten gaan, want die wilde terug. Maar we gaan het niet hebben over Rut en Orpa, maar over Naomi. Want op een gegeven moment hoort ze na die 10 jaar, al die drama's, dat er weer voedsel is in Bethlehem. Dat de hongersnood voorbij is. Dat hoort ze en dan staat er in vers 6 van Rut 1. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hen brood te geven. Voordat ik verder ga naar de volgende tekst, even Lucas 1 vers 68 lezen. Lucas 1, dat wat plaatsvindt voor en gedurende de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. Lucas 1, vers 68. Als Zacharias, nadat hij weer kan spreken, zijn lofzang uitzingt, Dan staat er in Lucas 1, vers 67, en Zacharias, zijn vader, vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing tot stand gebracht. Hij heeft naar zijn volk weer omgezien. God is niet degene die zich afkeert van het volk, maar hij keert zich altijd naar het volk toe. Hij ziet weer om naar het volk. En zo was dat ook in de dagen van Rut en Naomi. En Naomi hoort dat God weer naar zijn volk omzag en ging weer terug naar het broodhuis, naar Bethlehem. En dan komt zij dat stadje binnen, een redelijk gesloten klein stadje in die dagen. En dan zien de mensen Naomi binnenkomen. En we kennen het verhaal. En dan zegt Naomi op een gegeven moment tegen hen, als ze zeggen, is dat niet Naomi? Die jongen zegt, nou die is wel getekend door het leven. Ik kan me dat een beetje zo voorstellen. Is dat niet Naomi? Maar dan zegt zij in vers 20 van Rut hoofdstuk 1, ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Bitterheid. Of bitter. Want, en dit is dan haar reden waarom ze zo genoemd moet worden, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Punt. Zo. Degene die dit had kunnen voorkomen wat mij overkomen is, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Hij is immers de Almachtige. Ik had mijn man nog kunnen hebben en mijn kinderen als hij dat had gewild. Maar hij heeft mij grote bitterheid aangedaan. En er komt verder trouwens geen commentaar van de schrijver van dit verhaal. Er staat er gewoon, punt. Maar dan gaat het verder. Ik ging vol weg. En dat heeft betrekking op haar man en kinderen. Ik ging vol weg. Maar de Heere, let op, niet ik kwam leeg terug, nee. De Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Je moet wel zeggen dat ze terug is gegaan uit geloof, want zij hoort dat de Heere weer naar het volk had omgezien. Zij gelooft dat en keert terug. Dus dat is wel een daad van geloof. Maar het hart was bitter. De Almachtige heeft mij een grote bitterheid aangedaan. Zij ervaart de last van de Almachtige als een vloek in haar leven. En die strijd kennen we misschien wel eens op zijn tijd. De Heer is in staat om dingen te veranderen en hij doet het niet. De Heer is in staat om die chronische pijn weg te nemen en hij doet het niet. De Heer is in staat om mijn huwelijk te herstellen en het wordt alleen maar slechter. De Heer is in staat om vervulling te geven in mijn oude dag en ik voel me nog eenzamer. Hoort u de kreten van onszelf in deze woorden terug? Vreemd plan van God heeft hij. Een vreemd plan van hem in mijn leven. Ik ging vol weg, maar ik voel me leeg. Vol ben ik begonnen in mijn leven, in mijn relatie met God. En als ik nu kijk naar wat het heeft opgeleverd, eigenlijk zit ik in een tijd van twijfel en leegheid. Maar ja, ik mag nog steeds bij de Heere horen. Hij heeft immers naar zijn volk omgezien en ik maak daar deel van uit. Hij kijkt naar ons, naar zijn kinderen. En ik mag zijn kind zijn, dus. Maar hij heeft me wel kwaad gedaan, hoor. Al dat soort gedachten, die kunnen zo resoneren in je hoofd. En God lijkt niet te reageren op de pijn van Naomi. En ik zeg heel bewust lijkt. Want ze heeft geen nageslacht meer. De vruchtbaarheid is weggenomen. En dat betekent dus geen zegen van God. Voor die dagen was dat zeer belangrijk. En dan eindigt het met vers 22 hoofdstuk 1 met de woorden, zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. En daar in dat kleine versje aan het eind, die woorden, aan het begin van de gerstenoogst, ligt ineens hoop. Niet alleen omdat de hongersnood daarmee dus ook over was, er was weer iets te oogsten, maar die woorden aan het begin van de gerstenoogst zijn zo cruciaal in dit Bijbelboekje, dat je ze feitelijk zou moeten onderstrepen. Omdat daar iets van hoop en verwachting weer gaat doorklinken. Want Naomi kwam terug in het broodhuis ten tijde van de oogst, een gerstenoogst. En wat dat mag betekenen, zometeen. Want ooit had ik op een bijbelstudieavond een keer gevraagd aan een aantal mensen, op die avond, op die kring, van willen jullie eens een lijstje maken van jullie beste vrienden? 3 van je beste vrienden. Ik weet niet of je er meer hebt, sommigen keken me aan van ik heb helemaal geen vriend. Maar goed, schrijf eens op 3 van jouw beste vrienden of vriendinnen. En schrijf erbij op waarom dat jouw beste vrienden en vriendinnen zijn. Dan gaan we er zo meteen, als jullie willen, er even over praten. Zo ben ik die avond toen begonnen, jaren geleden. En inderdaad, de meesten schreven wel een aantal namen op. En toen zijn we er ook even over gaan praten. En toen bleek ook dat niemand van de hele Bijbelstudiegroep de naam van de Heer Jezus had opgeschreven. Dat had ik ook wel verwacht en ze voelden zich ook behoorlijk betrapt en zo. Dat ze dat niet hadden gedaan. Maar ja, je hebt ons eraan in laten lopen en zo. Ja, wel een beetje bewust hoor. Want waarom staat die naam er niet op? Hij is toch jouw beste vriend? Hij noemt ons ook vrienden, dus wij mogen in die relatie met hem zo staan, toch? Ja, maar dat is toch wel anders, werd er gezegd. Een beetje refererend aan die uitspraak van, ja, ik kan hem niet even bellen. Hij reageert niet. Met die uitspraak bleek het volgende. Hoe kunnen we God vertrouwen die ons soms teleurstelt en die wispelturig lijkt en niet de dingen voor ons doet die goede vrienden wel voor ons zouden doen als ze dat konden? Hoe moeten we datzelfde vertrouwen in God hebben of meer zelfs? En dit is vaak dus ons probleem met tegenslag, met moeite, met pijn. We worden geconfronteerd met die dingen en onze dromen breken af. Maar God gebruikt dat om ons te vullen met wat echt blijvend is. En dat zegt feitelijk die tekst over de gerstenoogst. Want wat staat daar precies? Nu is een tijd, wordt daar vermeld. Aan het begin van de gerstenoogst is er weer brood verkrijgbaar. Maar het begin van de gerstenoogst is de dag van de eerstelingsgarven. Daags na de Sabbat. En uitgerekend, die dag is vele jaren later iemand opgestaan die heet het levende brood. Die als je van mij heet, je nooit meer zult hongeren. Het begin van de gerstenoogst wijst naar Pasen. Wijst naar de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Wijst naar degene die gezegd heeft dat de dood niet het laatste woord heeft. Wijs naar degene die zegt, het gaat om het leven en bovendien het leven dat ik geef. Het leven dat onvergankelijk zal zijn en is. Het leven wat boven dit leven uitgaat. Wij worden door dat tekstje aan het begin van de gerstenoogst bij Pasen bepaald, bij de Heer Jezus. En dan staat er ook nog bij dat in Bethlehem dus daar, wie was aan het begin van de gerstenoogst. Nou, bij Bethlehem denken we niet alleen aan de geboorte van onze Heer Jezus, maar bij Bethlehem denken we ook aan de dood van Rachel en de geboorte van een andere zoon. Toen. Welke zoon werd daar geboren? Benjamin. Maar zo wilde Rachel die zoon niet noemen, die tweede zoon. Rachel wilde die zoon noemen, zoon van mijn smart, Ben-Omi. Nee, zegt Jacob, dat moet zoon van mijn rechterhand of zoon van de rechterhand zijn. Zoon van mijn rechterhand. Maar wijzen die twee namen niet precies naar de Heer Jezus? Zoon van mijn smart, de eerste komst van de Heer Jezus. Zoon van mijn rechterhand, straks als hij weder zal komen. En wij hebben deel aan het lijden van Christus om ook deel te hebben aan de opstanding van Christus. Dat is Gods plan. Daarom breken dromen af in ons leven, omdat wij deel hebben aan het lijden van Christus, om alleen zo te komen tot de opstanding van Christus. Dat zegt Paulus ook. En daarom verheug ik mezelf daarin. Ik heb niet altijd zo'n groot geloof als Paulus hoor. Ik verheug me er dikwijls niet in. Ik vind het lastig, de dingen die moeilijk gaan. Maar door dat tekstje worden we bij de Heer Jezus bepaald. En Larry Krap heeft er zelfs een heel boek over geschreven, over gebroken dromen. En hij heeft dit citaat. Gebroken dromen openen de deur naar betere dromen. Dromen die we pas op de juiste waarde schatten, als we de dromen die wij onjuist waarderen aan diggelen vallen. Ik heb ook andere boeken gelezen of delen van boeken gelezen en op internet gezocht met als zoekterm gebroken dromen. En ik kwam echt regelmatig tegen boeken die stellen dat de Heer je een droom in het hart geeft en dat gaat dan ook op een gegeven moment gedurende je leven in vervulling en dergelijke. En dat je gehoor moet geven aan die dromen, je ook in moet zetten om die dromen waar te maken, want de Heer is bij jou. Ja, nee. Het boek Larry Crabb laat zien dat de Heer juist gebroken dromen gebruikt om tot zijn doel te komen. En dat hij juist onze dromen afbreekt. Niet omdat hij nou een naar God is of zo, maar omdat hij precies weet hoe hij zijn doel kan bereiken in ons leven. Gebroken dromen, zegt Larry Crabb dan, vernietigen verkeerde verwachtingen, zoals het overwinnende christelijke leven zonder strijd of falen. Het wordt soms voorgehouden, hè? Het succes-evangelie. Als je maar dit doet, mag je dat verwachten. Als je maar goed bidt, dan vervult de Heer je wensen en de gebeden. Een soort optelsom, leef met de Heer, doe een goed gebed en je krijgt wat je wil. Dat is het dus niet. Maar die gebroken dromen, zegt Larry, helpen ons een ware hoop te ontdekken. We hebben de hulp van verbrijzelde dromen nodig om ons in contact te brengen met dat waar we het meest naar verlangen. Om een honger op te wekken naar betere dromen. En leven voor de betere dromen zorgt voor een nieuw, onbekend gevoel dat we uiteindelijk zullen herkennen als vreugde. De blijdschap van de Heer is mijn kracht. En dan moet je soms tot stilte worden gebracht om te leren vertrouwen. Alleen al over dit citaat plus het hele Bijbelboekje Rut hebben we stof genoeg om over na te denken. Hoe doet de Heer dat in ons leven met al die gebroken wensen en verlangens? En dan eindigt het boekje met een prachtig plaatje. Een plaatje van Naomi. En dan gaan we lezen in Rut 4, vers 15 en 16. Want dan ontmoet Rut Boas en via een ingewikkelde regeling en dergelijke, trouwen ze uiteindelijk met elkaar en krijgen ze een kind. En dat kind wordt letterlijk zo gelegd in de schoot van Naomi. Prachtig beeld, prachtig plaatje. En dan staat er in vers 15 van Rut 4, hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief hebt, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. Al zou je eerst alleen maar dit vers gelezen hebben, dan zou je kunnen denken van ja natuurlijk. Moet je daarvoor dan je zonen verliezen en je man? Dat klinkt nogal behoorlijk scherp zo. Als je op deze manier met je eigen gebroken dromen zit en denkt, ja, wat staat er hier? Maar toch, er zit juist een diepte in. Want waarom is dat kind nu beter voor haar dan 7 zonen? Het is niet voor niks 7, hè? Het is een getal van volheid, het is een getal van God. Daar zit iets van God achter, Gods plan achter. En dan wordt dat kind dus gelegd op de schoot van Naomi. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En uit dit kind is de verlosser geboren. Uit die generatie. Of tenminste de generaties na. Hè, een paar eeuwen later. Uit dat hele nageslacht is de verlosser geboren. En die is beter dan welke verloren zoon ook. En dat kun je in één zinnetje zeggen. Al gaat dat nooit opheffen tegen het verdriet wat het verlies van geliefden met zich meebrengt, hoor. Maar toch, over dit alles heen ligt een goddelijk plan. En altijd in het goddelijke plan gaat het maar om één persoon. Dat is de Heer Jezus. Met wie wij verbonden mogen zijn in één lichaam. Hij leeft, zegt Paulus, in ons. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Gebroken dromen en een goddelijk plan. Is het alles waard? Er zal een moment in je leven komen, misschien in dit leven of na dit leven, dat je zult zeggen, ja Heer, het was het echt wel waard. Al snap ik er nu nog soms geen hout van. Maar het boekje Rut geeft ons wel wat vergezichten. En daar wil ik over zingen. Met een tekst die we wel eens eerder volgens mij hier in de gemeente gezongen hebben. Maar ik wil het graag nog een keertje doen op de melodie van Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En dan het lied U bent mijn God. Het zijn niet drie, maar vier coupletten. Even ter informatie. En de tekst staat dan hier geprojecteerd. En daarna sluiten we af met een gebed. Heer, en het is misschien dit uitzicht dat we zo af en toe nodig hebben, of eigenlijk elk moment nodig hebben, om boven alles uit te kunnen kijken. Om het hele lastige, moeilijke, verwarrende, onvoorspelbare leven te kunnen leven. Omdat u onze vaste rots bent. Omdat u ons kader bent, Heer, waarin u al uw plannen verwezenlijkt. Heer, en we begrijpen uw plannen niet. We mogen er iets van ontdekken door uw woord. U heeft ons uw woord gegeven om een glimp op te vangen van wat het allemaal zal worden. Heer, het is zo groot dat gaat ons verstand te boven. Help ons vol te houden en ik dank u wel dat u ons uw zoon en uw geest gegeven heeft. Om in ons te werken en te komen tot uw doel. Dank u wel voor deze geschiedenis. Waarin we met Naomi mochten meevoelen, meestrijden. En misschien ook aan het eind mee rusten. Dank u wel. Amen.